2 Korinthe 2 vanaf vers 14, waar staat: En God zij dank die ons allen tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden, zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is, niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En nog een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Uit 2 Timotheus 3, vanaf vers 14, waar staat: Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Ik ga eerst maar weer even terug naar 2 Korinthe 2, waar ik vanmiddag begonnen ben te lezen. Waar we enige toch wel merkwaardige uitspraken vinden, te veelzeggende uitspraken vinden van de apostel Paulus, en dat in verband met het leven, met de levenswandel van de gelovigen. Dan weet ik wel dat de Bijbel niet in de eerste plaats zich bezighoudt met de levenswandel van de gelovigen. De Bijbel houdt zich niet bezig met de levenswandel van de mens of zo. De Bijbel is ook niet het boek wat ons leert wie de mens is. Dat doet het wel, maar dat is natuurlijk niet in de eerste plaats belangrijk. Waar de schrift ons in de eerste plaats op wijst, is niet op wie wij zelf zijn, opdat we onszelf zouden leren kennen, maar is in de eerste plaats wie God zelf is, opdat we hem zouden leren kennen. En dat we zouden weten wie Christus is, opdat we Christus zouden leren kennen. En dat is een thema wat we in de brieven van de apostel Paulus natuurlijk heel uitgebreid tegenkomen. Het is eigenlijk het hoofdonderwerp van niet alleen de brieven van Paulus, hoewel het er daar erg dik bovenop ligt, maar eigenlijk van de hele schrift. Want hoe dan ook, de schrift spreekt over Christus zelf. Het bijzondere is nu dat die kernachtige inhoud van de schrift in verband met de kennis van God en in verband met de kennis van Christus wel degelijk ook bepalend is voor het leven van de gelovigen. Dat zijn we ons misschien niet altijd bewust. Maar daarom is het een goede gelegenheid om er vanmiddag dan maar eens op te wijzen. Wij zijn altijd degene die eerst problemen krijgen met ons dagelijks leven. En dan in het gunstigste geval vragen wij vervolgens: wat zegt de schrift daar eigenlijk over dergelijke problematiek? Wat zegt de schrift over de omstandigheden waarin wij als mensen verzeild geraakt zijn? En soms stellen we de vraag, heeft de schrift überhaupt nog wel een boodschap voor de mens van de 20e eeuw? Nou moet ik zeggen dat me dat niet zoveel uitmaakt, omdat ik me niet beschouw als een mens van de 20e eeuw, maar van het jaar nul ongeveer, bij wijze van spreken. Hè? Dat wil zeggen een beetje dicht in de buurt van de Heer Jezus zelf. En dat blijkt nogal tijdloos te zijn, moet ik zeggen. Maar hoe dan ook, het gaat om het verschijnsel dat wij als mensen en ook als gelovigen vaak wel geïnteresseerd zijn in wat de schrift antwoordt op de problematiek die wij in ons leven in de praktijk ook werkelijk ondervinden. Maar dat we helaas dikwijls zo weinig oog hebben voor de problematiek waarin God terechtgekomen is en waar hij ons in betrekt. En dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is het tegenovergestelde. Het gaat er niet om waar wij mee bezig zijn en wat wij er dan vervolgens van maken. En of dat wel in overeenstemming is van de wil van de Heer. Het gaat erom waar God mee bezig is en wat hij daarvan maakt. En of wij daar eigenlijk ook een rol in spelen. Of wij daarin betrokken zijn. Dus niet of de Heer betrokken is in ons werk, maar of wij betrokken zijn in het werk van de Heer. Dat is een veel belangrijke zaak. En als je iets van de Bijbel wilt leren verstaan, zult u dit moeten leren verstaan. Dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om hem. En dan is het inderdaad zo dat de schrift uitgebreid spreekt, wel degelijk, over de strijd die een gelovige in zijn levenswandel ondervindt. En dan zult u misschien zeggen, ja, daar heb ik ook last van. Maar dan hoop ik dat u nog niet zo voorbarig daarmee instemt, want het is nog maar de vraag of we dan over dezelfde dingen praten. Mijn ondervinding is dat dat in de regel niet het geval is. Immers, wanneer we praten over iemand die het woord van God accepteert, over iemand, laten we zeggen, die de Heer Jezus geaccepteerd heeft, iemand die al zo ver gekomen is dat hij heeft geaccepteerd dat de Heer Jezus gestorven is voor zijn zonde en opgewekt is voor zijn rechtvaardigmaking, wel, dan zijn we alle heel end op streek. Maar de belangrijkste gedachte in deze eenvoudige boodschap, in dit eenvoudige evangelie, is dat het er daarbij om gaat niet om dat wat wij doen of om de strijd die wij strijden of gestreden hebben, maar dat het daarbij gaat om de strijd die de Heer Jezus voor ons en in onze plaats gestreden heeft. Immers, wat wij prediken, wanneer wij het evangelie prediken, is dat degene die niet werkt, maar die gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, dat zo iemands geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Dat is tenminste wat Romeinen 4 zegt, en ik heb nog geen schriftgedeelte kunnen vinden waarin dat in twijfel wordt getrokken. Dus ik zelf doe dat gewoonlijk ook niet. Het punt is dat er staat, wie niet werkt, maar gelooft. Of de Hebreeënbrief gebruikt dan een wat andere terminologie, maar de Hebreeënbrief leert dan dat wij door geloof inderdaad ingegaan zijn in de rust. En vergelijkt het met de situatie van Israël, het volk van God wat verlost werd uit Egypte en dat in feite niet eens hoefde te strijden, omdat de Heer hen zelf zou brengen in zijn rust. En het eigenaardige is dat de strijd die we in de geschiedenis van Israël tegenkomen, dat die altijd het gevolg was van een niet vertrouwen, van een niet geloven in dat wat de Heer aan Israël als natie beloofd had. Want wat er geleerd wordt, is dat de mens, en dus ook Israël, ingaat in de rust op grond van geloof. En dat betekent dat als u een gelovige bent, dan wordt u geacht in de rust te zijn ingegaan. Dat is wat de schrift leert. En dat is het eerste waar het om gaat. Het eerste wat wij een mens voorhouden in verband met de eeuwige en geestelijke dingen, is dat hij de rust kan ingaan, of de rust zal ingaan op grond van geloof. De Heer zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Niet, ik zal u een hele poos later pas ooit eens een keer rust geven. Het is niet zo, je moet eerst tot mij komen en dan ook nog eens een keer overlijden om te kunnen rusten. Ik vind het altijd zo prachtig dat op het merendeel van de grafstenen staat, hier rust. Ik denk dat er nog heel wat anders gebeurt dan alleen maar rusten. Maar hoe dan ook, het is een beetje jammer dat het daar pas gebeurt eigenlijk. Want dat rusten, dat is dat wij doen nadat wij tot geloof gekomen zijn. Dan worden wij de rust ingeleid. En u zegt misschien, ja, maar dat is een geestelijke rust. Ik zal u vertellen, er is geen belangrijke rust dan een geestelijke rust. Een lichamelijke rust bestaat niet als u een geestelijke rust kent. En het geheim van het actieve leven van heel wat mensen is feitelijk dat ze geen rust kennen. Ja, het klinkt bijna lelijk. Het klinkt bijna als een verwijt, maar het is echt zo. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat er heel wat mensen actief zijn, zelfs actief zijn voor de Heer, vaak omdat ze geen rust hebben. Omdat ze denken nog zoveel te moeten doen. Ik veroordeel niet het werk, ik veroordeel alleen dat men geen geestelijke rust heeft. Men behoort te werken, dat kan, maar dan vanuit de geestelijke rust, vanuit het feit dat men in de rust is ingegaan. Werken niet om zaligheid te verdienen, maar het uitwerken van de zaligheid, wat we zouden moeten doen met vrezen en beven, zegt de apostel in de Filippense brief. Maar dat is een werkzaamheid die voortkomt uit het feit dat we eerst in de rust zijn ingegaan. Dat is een werkzaamheid die dan ook niks te maken heeft met onze persoonlijke streven, onze persoonlijke ambitie. Maar dat is een werkzaamheid die het resultaat is van de werkzaamheid van God in ons. Of moet ik zeggen, de werkzaamheid van de Heilige Geest in ons. En dan zijn niet wij degene die werken, maar dan is het de Heer die werkt door ons. Daar spreekt de Bijbel over. Over het werk wat door het lichaam geschied is. Als de tweede Korinthebrief spreekt in hoofdstuk 5 over dat de gelovige geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus, dan staat er dat het is opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Niet hetgeen het lichaam gedaan heeft, maar hetgeen door het lichaam geschiet is. Namelijk dat geoordeeld worden hetgeen God door ons lichaam heeft kunnen doen. En dan zijn het ineens niet meer onze werken, maar dan zijn het de werken van God zelf. Want van hem wordt gezegd dat hij het is die in ons werk beiden het willen en het werken. Dat is nog steeds de Filippense brief. Desondanks spreekt de schrift wel degelijk over de strijd die de gelovige heeft. Maar ik geloof dat wij vaak de fout maken om de strijd die wij als mens gewoon in dit leven hebben te zien als de strijd die we hebben als gelovigen. En dat is natuurlijk dan toch een misverstand. U moet niet vergeten dat ook de ongelovige strijd kent in zijn leven. Heen en weer bewogen wordt. Elke dag opnieuw vaak moet kiezen, een keuze moet maken. En met zichzelf niet eens wordt of je nou dit of dat zal doen. Dat is een strijd die elk mens in zijn leven kent. De ellende van het wandelen is dat je elke keer weer op kruispunten komt en moet kiezen of je links dan wel rechts of rechtdoor zult gaan, rechtdoor, dat kan nooit een probleem zijn, maar als je het goed moet kiezen tussen links en rechts, wordt het wel problematisch. Hè? En dat is de ellende van het leven, vind ik altijd. Dat je altijd weer moet kiezen. Ik hou er persoonlijk helemaal niet van. En daarom heb ik het anders gedaan. Ik heb mezelf principes aangeschaft, die ik meen uit de Bijbel gehaald heb. Een paar principes, dan hoef ik nooit meer te kiezen, want dat heb ik al gekozen. Dat is makkelijk. Dat vereenvoudigt de keuze namelijk. Je moet kiezen tussen het een of het ander, weet ik, hoe was het principe ook weer? Oh ja. Nou, dan had je dus al een keuze gemaakt. Dat is het eenvoudige van een leven met principes. Maar goed, dat geldt ook voor de wereld. Er zijn in de wereld ook nog altijd mensen met principes. Uiteraard heeft niks met geestelijke dingen te doen, maar ze hebben regels die ze zich in het leven gesteld hebben en waaraan ze zich vrijwillig hebben onderwerpen. Maar niettemin blijft het zo dat het leven van elk mens een strijd is. Het leven is een strijdtoneel of een pijpkaneel, dat hangt er vanaf wie het zei, hè? Dat was Kats, geloof ik, is het niet, hè? Nou, dat weet ik niet precies, maar het leven is een strijd. Een pijpkaneel weet ik wel verder, strijdtoneel weet ik niet hoe het rijmpje verder gaat. Maar elk zuigt eraan en krijgt niet veel of zoiets. Iets dergelijks was het, hè? Dus het is een nogal negatieve gedachte die daaruit voortkomt. Maar hoe dan ook, die strijd, dat is de wereld van alle dag voor gelovigen en ongelovigen. En het heeft te maken met het leven van de oude mens. Het leven van de zondaar. Dat de Bijbel spreekt dus over de strijd van een gelovige, dat kan dan nooit de strijd zijn die een ongelovige in de wereld ook heeft. Het moet dus over wat anders gaan. Het moet een strijd zijn die op heel ander niveau zich afspeelt. Dat is trouwens ook wat de Efezebrief zegt, wanneer er staat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Nou, de wereld in het algemeen weet niet eens wat van overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dus die kunnen daar ook nooit tegen strijden. Bovendien, dat weten ze niet misschien, maar ze zijn lang in de macht van die geestelijke boosheden in de lucht. Daar strijden ze dan ook niet tegen. Integendeel, daar strijden ze mee. Dat wil zeggen, ze strijden samen voor hetzelfde werk. Dus daar liggen ze niet mee overhoop, bedoel ik maar. Want wat de schrift leert, is dat de hele wereld in de macht van Satan en zijn engelen ligt. Daar strijdt de wereld niet tegen, integendeel. Maar van de gelovigen wordt gezegd dat zijn strijd is een strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen aardse omstandigheden, want in brede zin zijn alle aardse omstandigheden vlees en bloed. Het heeft altijd te maken met dingen die mensen ons aandoen, of het heeft altijd te maken met keuzen waarvoor de mens ons plaatst, of waarvoor het leven ons plaatst. Het zijn dingen die met vlees en bloed te maken hebben, maar er staat dat de gelovige mens daar nooit mee heeft te strijden. Dat is een eenvoudige zaak trouwens, want wat de schrift ons leert is dat wij als gelovigen die strijd al lang achter de rug hebben. Die strijd in verband met de levensomstandigheden. Immers, die oude dingen, die zijn al lang weggedaan. Die kunnen ons nooit zodanig beheersen dat ze ook echt een strijd voor ons vormen. Omdat ze al lang gerelativeerd zijn, dat wil zeggen ten achter gesteld zijn bij het nieuwe leven wat wij in Christus ontvangen hebben. Wij worden geacht te rekenen naar de nieuwe mens. Weer 2 Korinthe 5, hè? Al het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. Onze strijd is dan ook niet tegen dat wat voorbij gegaan is. Dat is maar onzin natuurlijk, daar hoef je niet tegen te strijden. Dat kun je wel doen, maar dat kun je alleen maar doen uit ongeloof. Er zijn mensen die menen dat als de schrift zegt dat we de oude mens moeten afleggen, dat het betekent dat we moeten strijden tegen de oude mens en dus tegen ons eigen vlees en bloed. En dat is een misverstand, daar moet je niet tegen strijden, dat moet je afleggen. Dat betekent niks meer dan dat er staat. Of in een andere plaats staat er dat we die oude mens voor dood moeten houden. Nou, en als je iets voor dood houdt, strijd je er in ieder geval niet tegen. Integendeel, zolang je tegen iets strijdt, erken je dat het leeft. En er is niks waardoor leven zozeer gekenmerkt wordt trouwens, dan praat ik over het aardse leven, als door strijd. Als we weten dat leven communicatie is, dan moet ik zeggen dat strijd een van de meest intensieve vormen van communicatie en dus van leven is. Het kenmerk van leven. Maar als er staat dat we die oude mens voor dood zouden houden, betekent dat gewoon dat we hem zouden negeren. Niet tegen praten, niet tegen strijden, niet meer rekenen. Hij is er niet meer, is weg. Onze strijd kan dus nooit bestaan uit strijd tegen de oude mens of tegen de zonde in ons, of beter nog tegen de zonde in een ander, want daar hebben we makkelijker mee over het algemeen. Hè? Daar kan het nooit over gaan. Die strijd is een strijd die niet gestreden hoeft te worden en die fundamenteel niet gestreden mag worden, eenvoudig omdat die strijd gestreden is. De Heer heeft die strijd gestreden en in hem zijn we wat dat betreft meer dan overwinnaar. En wanneer het dus staat dat onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, dan wil het dus zeggen dat we niet de strijden hebben tegen vleeselijke dingen, maar dat we dus een strijd hebben die verband houdt met geestelijke, namelijk onzienlijke dingen. Het is alleen maar een geestelijke strijd. Nou ja, alleen maar. Het kan een heel hevige strijd zijn, laat ik u dat vertellen. Maar het is in ieder geval een geestelijke strijd. De strijd die de gelovige heeft te strijden, is een strijd die met geestelijke dingen verband houdt. Met onzienlijke dingen. En de strijd die wij hebben, die niet met onzienlijke dingen verband houdt, maar met zienlijke, is een strijd die de wereld om ons heen ook gewoon heeft. En dat is een strijd waar we in principe eigenlijk van verlost zijn. We hebben dus een geestelijke strijd. De vraag is echter, waaruit bestaat die strijd dan? En er is een heel eenvoudig antwoord op. Alleen ben ik ervan overtuigd dat er velen zijn die dat antwoord niet in één keer zullen begrijpen. En er is een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk omdat ze die strijd nooit ervaren hebben. Omdat ze zich namelijk aan die strijd bewust onttrekken. En dat kan natuurlijk. Maar hier in dit schriftgedeelte wordt het uitdrukkelijk naar voren gebracht. En ook in 2 Timotheüs 3 en 4, dat gedeelte wat we gelezen hebben. Paulus die is erg positief daarover. Die doet niet al te moeilijk over die strijd. Maar hij benadert dat zeer positief. En hij zegt in vers 14 van 2 Korinthe 2... En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. Dat wil zeggen, wat voor strijd Paulus ook heeft, hij dankt God dat hij en de zijnen daarin allen tijd triomferen. En niet uit eigen kracht, maar er staat Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen. Dat wil zeggen, het is God die hen de overwinning in die strijd schenkt. Want triomf of triomferen betekent de overwinning behalen immers. Er staat, God doet ons alle tijd triomferen. Let wel, dat is wat anders dan dat er staat dat wij al meer dan overwinnaars zijn. Dat zijn wij ook, maar dat gaat om de strijd in verband met vlees en bloed en in verband met de oude mens. Dat is dan ook een uitspraak die we vinden aan het slot van het leerstellige deel van de Romeinenbrief, Romeinen 8. Hè. In Christus zijn we meer dan overwinnaars, daar komt het op neer. En er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus. Maar dat gaat over de strijd tegen de zonde en tegen de dood, tegen de oude mens. In die strijd zijn we meer dan overwinnaar, sowieso. Maar hier wordt gezegd dat God ons allen tijd doet triomferen. Dat wil zeggen dat het een triomf is die dag in dag uit te alle tijden behaald wordt. Niet een triomf die in het verleden ligt, maar een triomf die dagelijks behaald wordt vanwege de strijd die Paulus en de zijnen blijkbaar dagelijks te voeren hadden. Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En al voor het geval u nou zult willen weten wat dat dan precies inhoudt, dat triomferen in Christus, staat er gewoon achteraan. Er staat namelijk achteraan: en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. En dat laatste is de verklaring van het eerste. De triomf van Paulus bestaat hieruit, dat is tenminste wat dit vers eenvoudig zegt, dat God de reuk van zijn kennis door Paulus openbaar maakt in alle plaatsen. De overwinning bestaat hieruit dat de kennis van Christus, dat is wat er staat immers, dat de kennis van Christus openbaar gemaakt wordt. Dat wil zeggen, gepredikt en zelfs getoond wordt. En dat is een heel eenvoudige zaak om dan vast te stellen dat de strijd van Paulus dus hieruit bestaat dat hij de kennis van Christus of de kennis van God openbaar maakt. En de overwinning is dat het inderdaad gebeurt. En de nederlaag zou zijn dat hij het moet doen, maar het niet doet. Dat wil zeggen dat die kennis van Christus door hem niet wordt uitgedragen. En niet alleen door hem, maar door de gelovigen in het algemeen niet uiteraard. De overwinning bestaat hieruit dat de kennis van God of de kennis van Christus openbaar gemaakt wordt in alle plaatsen. Dat wil zeggen waar dan ook, waar Paulus ook kwam. En er staat dat hij die triomf kreeg te allen tijd. Hè? Te allen tijd doet hij ons triomferen. En de reuk van zijn kennis wordt openbaar gemaakt in alle plaatsen. Dat wil zeggen dat altijd en overal door het leven van in ieder geval Paulus die kennis van Christus of die kennis van God openbaar gemaakt werd. Niet alleen in woorden, maar blijkbaar dan ook in daden. Maar dat blijkt ook uit de rest van dit schriftgedeelte. De strijd die Paulus heeft, is de strijd om dat woord sowieso te prediken. Let wel, het is niet de strijd om anderen te bewegen om dat woord te accepteren. Dat is niet wat er staat. Er staat dat het is de strijd om het woord sowieso te prediken. Ondanks het feit, vermoedelijk, dat juist anderen het niet accepteren of het zelfs helemaal niet willen horen. En dat blijkt ook uit het volgende gedeelte, want Paulus verklaart waar het om gaat. Hè? Hij zegt namelijk in vers 15, want, en dat is dus de verklaring van het voorafgaande, want wij zijn goden een goede reuk van Christus. Het gaat erom dat die reuk openbaar gemaakt wordt, immers, dat anderen het ruiken. Wij zijn goden een goede reuk van Christus. Dat wil zeggen dat wat hij openbaar maakt heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen degene die opgewekt is en die zit aan de rechterhand des Vaders in de hemel. Over hem gaat het. Over degene die zit aan de rechterhand Gods. En het wordt genoemd een goede reuk omdat reuk te maken heeft met het waarnemen van dingen die niet gezien kunnen worden. Oftewel het waarnemen van dingen die geestelijk zijn. Als er iets geest is in de Bijbel, dan is het gas of wind. Dat wat er wel is, waarvan je de resultaten kunt waarnemen, wat je aan zich niet kunt zien, maar eventueel wel kunt ruiken. Dat zijn geestelijke dingen. En het gaat erom dat die geestelijke dingen met betrekking tot de Christus openbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen dat er openbaar gemaakt wordt hoe het zit met die Christus die we op het moment slechts kennen als geest. Namelijk als de onzienlijke, punt 1, omdat hij hier niet gezien kan worden omdat hij zit ter rechterhand Gods. En punt 2, omdat hij in geestelijke zin in onze harten woning gemaakt heeft en dus ook niet gezien kan worden. Want hij verbergt zich in de gelovigen. Dat is waar het om gaat. Hij zegt, wij zijn God een goede reuk van Christus. Het uitdragen van de verborgen Christus. En dat heeft alles te maken met de bedeling der verborgenheid waarin wij leven. Het heeft alles te maken met Gods plan gedurende deze tijd waarin de Christus inderdaad voor de wereld verborgen is. Waarin de Christus zich heeft teruggetrokken uit deze wereld, of moet ik zeggen, buiten de lege plaats en is ingegaan in het binnenste heiligdom. En daar onzienlijk is voor de wereld, waarop de wereld maar besluit dat God wel dood zal zijn. Wat geen misvatting is, maar ja, dan moeten ze de schrift maar lezen. Daar staat precies hoe het zit, hè. Hij is in de hemel, teruggetrokken, verborgen voor de wereld, maar hij woont in de harten der gelovigen. En daarom leven wij, omdat we hem in ons hebben. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat Paulus deze dingen openbaar maakt. Daar gaat het om. Dat hij een goede reuk is van Christus en hij zegt dat hij dat is, want dat is immers zijn overwinning. Hij zegt dat hij dat is in een heleboel, namelijk in degene die zalig worden. En dat is iets wat we ons heel goed kunnen voorstellen, want degene die zalig worden zijn degene die in ieder geval op zijn minst een deel van deze waarheid accepteren. Degenen die zalig worden, zijn in ieder geval degenen die een deel van deze Bijbelse boodschap met betrekking tot Christus accepteren. En op zijn minst zijn het dan degenen die geloven in zijn verzoenend sterven en in zijn opstanding. Degenen die zalig worden. En het lijkt me duidelijk voor ieder van ons dat het een overwinning is voor degene die het woord bedient en die die kennis van Christus uitdraagt, dat er mensen zijn die die kennis aanvaarden en op grond daarvan behouden worden. Zij accepteren het woord en komen dus tot leven. Dat is een overwinning, zonder meer. En iedereen die bezig is met het bedienen van het woord van God beschouwt het als een overwinning wanneer er mensen zijn die tot aanvaarding van dat woord van God komen. En dat klopt dus. Maar dat is niet het enige wat er staat. Er staat, wij zijn gewoon een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. En let wel, dat is nog steeds de verklaring van dat Paulus triomfeert. En dat de reuk van zijn kennis openbaar gemaakt wordt door Paulus. Want hij is een goede reuk van Christus, heeft die overwinning in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. En dat is een heel merkwaardige zaak. Want daar kun je nog maar één conclusie uit trekken. De enige conclusie die je trekken kunt is namelijk dat het er niet om gaat in de eerste plaats of die mensen die onder het gehoor van het woord van God komen dat woord accepteren. Maar dat het in de eerste plaats om gaat dat degene die het woord moet bedienen ook inderdaad het woord spreekt. En de overwinning is niet als iemand het woord aanneemt, de overwinning is dat het woord gesproken wordt. En dat is heel eenvoudig te begrijpen, daar blijf ik bij hoor, dat is eenvoudig te begrijpen wanneer we niet redeneren van ons uit, van de mens uit, maar wanneer we redeneren van God uit. Want waar het God om gaat is in de eerste plaats dat zijn woord gesproken wordt. Dat zijn woord zal klinken in de wereld. Daar heeft het altijd om gegaan en daar gaat het tot vandaag aan de dag nog om. De overwinning is dat het woord gesproken wordt. En dat woord, als het gesproken wordt, wel dat heeft een dubbel resultaat. Het heeft twee kanten. Ik kom nog eens in de Hebreeënbrief, merk ik vanmiddag. Hè. Maar daar staat het ook, hè, dat het woord van God is krachtiger en scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt onderscheid. Van geest en van ziel staat er. En dat klopt, die geest, dat is uiteraard het nieuwe leven wat er is in Christus. En ziel is het oude leven wat er is in Adam. Het maakt onderscheid tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Het maakt onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen dus. Want ongelovigen zijn degenen die deel hebben aan het leven van Adam. En de gelovigen zijn degenen die deel krijgen aan het leven van de laatste Adam, namelijk Christus. Maar hoe dan ook, het gaat om het principe wat u voor ogen moet houden. Dat wanneer iemand dat tweesnijdend zwaard hanteert, dat het in de eerste plaats een pijnlijke aangelegenheid is. En dat het bovendien het geachte publiek in twee delen splitst. En dat gebeurt altijd. Want het zwaard snijdt en het scheidt van één. En als het evangelie goed gebracht wordt, laten we aannemen in een zaal als deze, als het evangelie, het woord van God, goed gebracht wordt, dan betekent dat dat aan het eind van de middag hier uit de zaal lopen, of mensen die behouden worden, of mensen die verloren gaan, maar dat de overwinning van God hier aanwezig is. Die overwinning is namelijk dat het woord gepredikt is. En één categorie neemt het aan, en een andere categorie wijst het af. En in beide gevallen is dat het normale, natuurlijke resultaat van het woord wat gepredikt is. Het was het woord van God wat van een scheidt. Sommigen denken dat het woord van God de mensen bij elkaar brengt, maar dat is niet zo. Dat zouden wij misschien wel willen en misschien proberen we het woord van God op die wijze te gebruiken. Dat lukt wel, dan moet je het alleen eerst zodanig verdraaien dat het niet meer het woord van God is. En er zijn mensen die hebben daar een beroep van gemaakt, dat komt nog wel eens voor. He? Ja, daar kun je best je brood mee verdienen, want dat is een boodschap die de mens wel aanspreekt. Maar de natuurlijke gevolg van het woord van God is dat het van een scheidt. Altijd, overal. En dat is zo wanneer je het woord predikt aan een verzameling van ongelovigen. Er is een deel wat het aanneemt, er is een deel wat het afwijst. Maar zelfs wanneer je hetzelfde woord van God hanteert binnen de gemeente, bij gelovigen onderling, zelfs dan scheidt het van een. En toen Paulus ter oren kwam dat er bij die Korintiërs nogal scheuringen waren in de gemeente, zegt hij, nou ja, ik geloof het maar half, maar aan de andere kant, ach, die scheuringen moeten er ook zijn. Er is niemand die ze wil, maar ze komen er wel. Er is niemand die ze wil, dat is een eenvoudige reden voor iedereen die met het woord van God omgaat, hoopt dat dat woord van God geaccepteerd zal worden. Maar de praktijk is dat er altijd een deel is wat het niet accepteert. En die boos wordt en wegloopt of boze brieven begint te schrijven en meer van dat soort dingen. Ja, dat gebeurt allemaal, die dingen hoor. Dat is een normale reactie op de prediking van het woord van God. Dat is problematisch. Dat is moeilijk als je een gemeente aan het opbouwen bent en elke keer kijkt hoeveel mensen er nu weer geweest zijn. Dan is het vervelend als de mensen eruit lopen of gewoon nooit meer terugkomen. Maar het is het resultaat van het woord van God, hoop ik. En in ieder geval, als het woord van God gepredikt wordt, gebeurt dat. Het scheidt van één. Maar waar het nou om gaat, is dat hier geleerd wordt, dat het niet gaat om het resultaat van het woord van God voor de mensen die het gehoord hebben, individueel, maar dat het er primair om gaat dat het woord van God in de wereld gepredikt wordt. Want hoe dan ook, waar het gepredikt wordt, heeft het resultaat. De Bijbel zegt, het woord van God keert nooit ledig weer. Wat betekent dat? Dat mensen uiteindelijk wel tot geloof zullen komen? Nee hoor. Wat dat betekent is dat God ook tot zijn doel komt, of laten we zeggen tot één van zijn doelen komt, in degene die dat woord afwijzen. Ja, ik heb geen tijd voor om er uitgebreid op in te gaan, maar ik verwijs zo uit het hoofd maar even naar Romeinen 9, waar Paulus de vergelijking maakt tussen het natuurlijke Israël, het oude volk van God onder het oude verbond, en de gemeente als het volk van God nu, op dit moment nog onder het nieuwe verbond. En dan zegt Paulus dat het net zo is als die pottenbakker die eerst een vat maakt ter onere en dan vervolgens maakt een vat ter ere. En dat er nou eenmaal vaten moeten zijn ter onere en dat er vaten moeten zijn ter ere. En dat God zijn toorn en zijn gerechtigheid en zijn oordeel bewijst aan de vaten ter onere. En in dat verband zegt hij dat in verband met het natuurlijke Israël. Israël, wat onder het oordeel kwam in het verleden en ook in de toekomst nog onder het oordeel zal vallen, onder de toorn van God. Wat God aan hen, die hem afwijzen, demonstreert, is zijn rechtvaardigheid en zijn toorn. Hij demonstreert dat hij een rechtvaardig God is, die de zonden wel degelijk straft. En hij doet dat in degene die zijn woord afwijzen en zo komt God tot zijn doel. Want in het hele heilsplan van God van Genesis 1, zal ik maar zeggen, tot Openbaring 22 is het geloof ik, hè. Daarin gaat het niet om de mens of ook niet om de redding van de mens, maar gaat het om de rehabilitatie van God zelf. Daarin gaat het erom dat God gerechtvaardigd zou worden en dat hij eer zou krijgen. Aan het einde van de hele heilshistorie moet vaststaan natuurlijk dat God een God is van liefde en genade en barmhartigheid, dat is waar. Maar aan het einde van diezelfde heilshistorie zal ook vaststaan dat God een rechtvaardig God is en dat hij inderdaad rechtvaardig oordeelt. En degene die zijn woord afwijzen, degene die die weg tot zaligheid niet bewandelen willen, die bewust dat afwijzen, die zijn dus vaten ter onere aan wie of in wie of door wie God zijn toorn en zijn rechtvaardigheid bewijst. En een van de dingen die een goed prediker van het woord van God dus predikt, is inderdaad dat God een rechtvaardig God is, die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een Bijbelse boodschap. En dat kan alleen omdat er ook inderdaad mensen zijn die die boodschap hebben afgewezen. Dat is niet omdat het naar de wil van God is dat ze dat afwijzen, maar God komt er wel mee tot zijn doel, zelfs met datgene wat tegen zijn wil indruist. En dat is het bijzondere van de hele heilshistorie, dat daarin alle dingen medewerken ten goede, niet voor de mens, maar voor God. En als je wilt dat het ook voor jezelf medewerkt ten goede, wel, dan moet je de keuze maken, dan moet je inderdaad God lief hebben staan. Dat wil zeggen zijn woord aannemen. En dan werken alle dingen ten goede voor degene die hem lief hebben. Want degene die hem lief hebben, voor hen is het goede dat wat goed is voor hem. Dat wat goed is voor God is goed voor de gelovigen. Wat goed is voor Christus is goed voor de christenen. En wat ik dus maar zeggen wil is dit, heel eenvoudig, dat wat hier staat, dat de triomf is, dat het woord van God gepredikt wordt, dat het overwinning is, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. En dat staat er ook bij in vers 16, deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen reuk des levens ten leven. En in beide gevallen strekt het tot eer van God. 1. In verband met het verzoeningswerk van Christus en met zijn liefde en barmhartigheid. En het andere in verband met zijn rechtvaardig oordeel, wat inderdaad komt over degene die zijn leven niet hebben willen accepteren. En dan komt er dus een oordeel over hun zonde. En daar gaat het om dus. Niet dat mensen tot geloof komen op grond van het woord. Dat willen wij wel graag. U zal er niet aan twijfelen dat ik dat ook graag wil. Ik zou graag willen dat iedereen die hier is vanmiddag dat woord van God zo zonder meer en zonder voorbehoud zou accepteren. Ik weet alleen dat het niet het geval zal zijn. Maar we hopen dat dat zo is. Maar het neemt niet weg dat het er niet om gaat dat ik u zover krijg om dat te doen. Waar het om gaat is dat ik, want ik sta hier nou een keer voor, hè, dat ik verantwoordelijk ben voor het prediken van het woord van God. Of je dat nou leuk vindt of niet. En daar zit hem de geestelijke strijd. Dat het woord van God lang niet in alle gevallen leuk is voor de mens. En ik moet eigenlijk zeggen, eigenlijk is het helemaal niet leuk voor de mens. Omdat het de dood verkondigt van de oude mens. Omdat het verkondigt dat de oude mens uit de aarde aards is en dus tot de aarde wederkeert. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De enige blijde boodschap is dat je een nieuwe mens kunt worden, maar dan raak je wel de oude kwijt. En daarom is het een slechte boodschap voor de oude mens. Deze reden is hard, wordt er gezegd in de schrift. En dat is hem precies. En daarom is hij vaak niet acceptabel voor heel wat mensen. Mensen die het hoog in de bol hebben, die het goed met zichzelf getroffen hebben, zal ik maar zeggen, over het algemeen. Dat zijn degenen voor wie de Bijbel een harde boodschap is en voor wie het evangelie dikwijls niet als een evangelie, namelijk als een blijde boodschap, overkomt. En dat geldt zo in verband met het evangelie, maar datzelfde geldt nadat men tot geloof gekomen is, want daar spreekt Paulus hier ook over. Paulus heeft het hier zometeen over de Korintiërs zelf, mensen die allemaal tot geloof zijn gekomen in het verzoeningswerk van de Heer Jezus, maar die daarna voor een grootste gedeelte althans weigeren om nog meer van de schrift te geloven dan alleen dat. En die niet willen geloven in de opstanding van Christus en het resultaat daarvan. Die wel willen geloven desnoods in de kruisiging en het gevolg daarvan, maar in ieder geval niet in de opstanding en de resultaten daarvan. Dat wil zeggen, men houdt op, men heeft zich de grens gesteld. Men zegt, nou ja, als ik maar in de hemel kom en dan met de hakken over de sloot, dan is het mij wel goed. En dat is een bijzonder hoogmoedige vorm van nederigheid, want dat betekent dat de hele rest van de Bijbel niet voor hun bestemd is en dat God zich wel heeft uitgesloofd om dat woord ons te geven en ook uitsloofd om ons dat woord te laten prediken, want dat gebeurt dan ook nog, maar dat wij vinden, oh, dat is voor ons niet nodig, wij zien straks wel. Doe maar geen moeite. Die houding is precies dezelfde als die van de eerste, de beste ongelovige zegt, dat kan wel zijn, maar ik moet er niks van hebben. Want het is allebei een afwijzen van het woord van God. Op verschillend niveau. De een neemt nog wel wat aan, de ander helemaal niks. Maar het principe is hetzelfde, dat een groot deel en soms alles van het woord van God wordt afgewezen en wordt gezegd, het kan wel zijn, maar daar heb ik geen boodschap aan, of ik wil het zo niet hebben. En men zegt dat ronduit. U gelooft het misschien niet, maar ik heb het echt een paar keer ronduit horen zeggen. Ja, het is wel waar, het staat er wel, kan ik geen spel tussen krijgen, maar ik believe het niet. Uitspraak niet van de ongelovigen, maar van mensen die zich voor gelovigen uitgeven. Het is me te lastig. Kost me te veel. Wat voor argumenten gebruikt worden, kan me dan ook niet zoveel meer schelen, uiteraard. Hè? Waar het om gaat, is dat het woord van God gepredikt wordt. Dat is een belangrijke zaak. En ik hoop dat u begrijpt, en velen zullen het uit de praktijk weten dat het zo is, dat het brengen van het woord van God over het algemeen zeer negatieve reacties oproept. Met als gevolg dat we geneigd zijn om voortaan onze mond maar te houden en dus maar niet meer te spreken over bepaalde zaken, omdat er zoveel aversie tegen heerst. En op dat moment als je het onderspit, dan ben je de triomf kwijt. Dat is waar het om gaat. Dat het woord van God gesproken zou worden. Kijk, als het allemaal zo makkelijk gaat, zou het geen strijd zijn en dan was er helemaal geen sprake van overwinning. Maar de strijd bestaat hieruit dat het woord van God gesproken wordt, ondanks degene die er naar luistert. Ondanks de afwijzende houding van ongelovigen, en misschien moet ik zeggen, ondanks de afwijzende houding van ongelovige gelovigen. Want daar heb ik in ieder geval het meest mee te maken, met die laatste categorie. Hè? De andere categorie die ontmoet ik niet zo geweldig veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat ligt er maar mij natuurlijk. Maar het komt zoveel voor. Maar laten we ons goed beseffen dat het niet gaat om het resultaat van de boodschap. Het gaat om de reden waarom de boodschap gesproken wordt. En ik zou dat de hele Bijbel door kunnen illustreren, kunnen laten zien. Elke keer als God een profeet roept en een profeet zendt tot Israël of voor mijn part tot Nineveh of weet ik veel waar naartoe. Dat het dan in al die gevallen uitdrukkelijk erbij staat dat het niet in de eerste plaats gaat om het resultaat van de boodschap. Maar om het feit dat de boodschap zal klinken. En opdat degenen die verloren gaan of die uiteindelijk veroordeeld zullen worden, niet achteraf zouden kunnen zeggen, ja, maar we hebben het niet geweten of de boodschap is helemaal niet gepredikt. God is in gebreken gebleven, hij heeft het ons niet verteld. En aan de profeten wordt dan gezegd dat ze moeten prediken of moeten profeteren, opdat Israël niet, opdat Israël tot geloof zou komen. Want God wist ook wel dat het niet gebeuren zou. Dat is trouwens een van de inhouden meestal van diezelfde profetieën. Maar opdat Israël zou weten dat een profeet des Heren in hun midden niet is, maar geweest is. Dat wil zeggen dat die erkenning pas achteraf zal plaatsvinden. Wanneer namelijk vervuld zal zijn dat wat de profeet gesproken heeft. Opdat God gerechtvaardigd zou zijn. Omdat achteraf vastgesteld zal worden dat God een rechtvaardig God is, die wel degelijk in staat is geweest om zijn woord en zijn boodschap over te dragen aan zowel ongelovigen als gelovigen. Niet God blijft in gebreken. En daarom, de triomf voor de gelovigen van vandaag bestaat hieruit dat hij dat woord van God, wat hij geaccepteerd heeft en dat wat hij geloofd heeft, dat hij dat woord van God ook inderdaad uitdraagt. En dan bedoel ik niet zo dat hij meteen naar de bijbelschool moet om fulltimer te worden. Dat zou ik misschien moeten doen, als leraar van een bijbelschool. Hè? Maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Ik bedoel alleen maar dat wij inderdaad gewoon over die dingen zouden spreken. Erover zouden praten. Ondanks de wind die we dan tegenkrijgen, want die krijgt u tegen, dat weet ik zeker. Dat is een kwestie van ervaring, dat gebeurt me zo. Ik moet u zeggen, de grootste misvatting in mijn leven is geweest dat ik ooit gedacht heb dat toen ik antwoorden had op vragen die me eerder gesteld waren, dat ik dacht dat men het ze wel fijn zou vinden dat ik nu de vragenstellers uiteindelijk alsnog het antwoord zou kunnen leveren. Dat heb ik altijd gedacht. Jarenlang heb ik dat gedacht. En dat bleek niet zo te zijn. Integendeel, mensen hebben vaak liever hun vragen en hun onzekerheden, zodat ze geëxcuseerd zijn wat ze ook doen. Dan kunnen ze immers maar raak leven, dan kunnen ze zeggen, we hebben het niet geweten immers. Maar als ze het antwoord horen, en schriftuurlijk gefundeerd antwoord, reageren ze gewoonlijk negatief. Afwijzend, omdat dat consequenties met zich meebrengt. Waarvoor men bij voorkeur terugschrikt. Dat is de eerste reactie van de natuurlijk mens althans. Dat is wat er gebeurt. En daarom is het spreken van het woord van God in principe een strijd. En dan vindt die strijd bovendien nog plaats op twee verschillende niveaus. Het ene niveau is dat van de gelovige die het woord brengt aan de ongelovige, aan degene die de Heer Jezus nog nooit geaccepteerd heeft, zal ik maar zeggen. En het aardige van zo'n strijd is dat in het algemeen dan hij in die strijd nog vele medestanders heeft. Ja goed, minder dan hij zou wensen. Maar in ieder geval nog veel. Er zijn nog gelukkig veel mensen die de noodzaak zien van de prediking van het evangelie. Nogmaals, minder dan wij zouden wensen, maar ze zijn er in ieder geval. En het zou geen probleem zijn om alleen al hier in Nederland te noemen enige tientallen en misschien wel honderden organisaties die zich op een of andere wijze bezighouden met de prediking van het evangelie aan mensen die van niks weten, aan ongelovigen dus. Maar dat is één ding, dat is een strijd op het niveau van de gelovigen aan de ongelovigen. Dat is de strijd, laten we maar zeggen, van de evangelisten in eerste instantie. Maar wanneer we verder gaan, wordt het een stuk moeilijker. Want eerlijk gezegd, ik zou misschien, als ik heel goed mijn best doe, een handvol organisaties kunnen noemen in ditzelfde Nederland, wat zich bezighoudt met de prediking van het woord van God aan gelovigen. Meer niet. En het zijn allemaal hele kleine clubjes. Er is ook een eenvoudige reden voor. Het spijt me ook dat ik het moet zeggen, maar het is nu een keer zo. Die reden is dat die gelovigen dat woord van God niet willen. Hoe erg het ook is, maar dat is wel degelijk het geval. Dat men zegt, het is zo wel goed. Als je maar behouden bent, als je maar gerechtvaardigd bent voor God. En ik zeg, dat vind ik al heel wat hoor, als men dat zo zegt. Hè. Maar de meesten trekken daar een grens en zeggen, nou dat is wel genoeg. En de rest komt wel, dat zien we dan in het hiernamaals wel of zo. Hè. Zal ons in het hiernamaals wel geopenbaard worden. En bij voorkeur erkent men dan niet dat God al zijn wegen, al zijn werken tevoren geopenbaard heeft, niet in die naam was, maar tevoren geopenbaard heeft in de schrift. In het woord van God, datzelfde woord van God waardoor wij het leven ontvangen hebben, datzelfde woord van God openbaart ons al wat God doet, al wat God deed en al wat God zal doen. Daarom is die Bijbel ook compleet. Er komt geen appendix achteraan, er komen geen aanvullende delen. Dat is een compleet woord van God, waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat ieder die er wat aan toe doet, die zij vervloekt. Daar valt niks meer aan toe te doen door God zelfs al niet. Alles wat God te vertellen heeft, is geopenbaard in zijn woord. Maar er zijn helaas zo weinig mensen die nog geïnteresseerd zijn daarin. Weet je waarom? Men is geïnteresseerd in het eigen behoud. En zolang je hun vertelt dat het de Heer was, de God, de schepper van hemel en aarde, dat die mens werd, op ons niveau kwam, daar afdaalde naar ons en zelfs zijn leven gaf in onze plaats, dan zeggen we, dat is geweldig. Dat is geweldig dat die almachtige God dat voor ons gedaan heeft. Er zijn mensen die zijn zo vroom dat ze zelfs dat niet eens willen geloven. Maar dit is nog te verklaren, zeggen we, ja, maar dat deed hij voor ons. Maar de volgende stap die elke gelovige dient te maken, en waarvoor hij ook onmiddellijk bijna geplaatst wordt, is te leren zien dat God dat inderdaad deed om ons, maar dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om hem. En dat zelfs het feit dat God ons met hem verzoend heeft, dat dat in de eerste plaats is tot eer van hem en pas in de tweede plaats tot behoud van ons. Want ook als wij het woord van God afwijzen en als gevolg daarvan veroordeeld worden en geworpen worden in de poel des vuurs, is dat eveneens tot eer van God. Vergis u niet. En dat is wat de schrift hier zegt. Waar ik voor zou willen pleiten vanmiddag is voor de bestudering uiteraard van dit woord van God en bovendien, wanneer we praktisch willen zijn, inderdaad voor het spreken van het woord van God. De overwinning bestaat hieruit dat wij zullen spreken dit woord van God. Dat staat er ook prompt in vers 17, er staat, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid God spreken wij het in Christus. Paulus spreekt het woord Gods in Christus. In de tegenwoordigheid, namelijk in de aanwezigheid Gods. Het punt is dat Paulus zich bewust is van de aanwezigheid van God in zijn leven, namelijk in de persoon van Christus die in zijn hart heeft woning gemaakt, of moet ik zeggen, in de gedaante van de Heilige Geest, of de Geest van Christus die in hem woont, maar waar het om gaat is dat hij met die Christus in hem spreekt over diezelfde Christus. Het gaat erom dat dat woord van God gewoon uitgedragen zou worden. Alleen maar dat. En niet in de eerste plaats tot redding van anderen, maar in de eerste plaats tot eer van God, en in de tweede plaats opdat wij zouden triomferen en zouden wandelen in de weg die de Heer ons uitgestippeld heeft. Want onze weg is voor ons belangrijker dan de weg van andere medegelovige broeders of zusters, of zelfs van ongelovigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hen, we zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onszelf. En dat geldt ook als we wedergeboren zijn. Als we het eigendom des Heren geworden zijn, dienen we ons rekenschap te geven van datgene wat de Heer van ons verwacht. En dat kan maar één ding zijn. Het spreken van de woorden Gods. En dat kan weer alleen wanneer we het eerst tot ons nemen. Het gaat erom dat we in alle vrijmoedigheid op onze eigen wijze, zal ik dan maar zeggen, spreken over dat woord van God. Het woord Gods dragen. Uitdragen dus. Niet te koop, niet voor geld, want daar gaat het allemaal niet om. Maar eenvoudig op dat God verheerlijkt zou worden door ons leven. Dat gaat alleen maar op deze wijze. En zeg ook niet dat u dat niet kunt, want dat is een vraag die Paulus al lang gesteld heeft. Hij zegt namelijk eind van vers 16, en wie is tot deze dingen bekwaam? Vraagteken. Wie kan dat? En bovendien, wie kan er tegen zoveel tegenstand op? Wie kan dat? Nou, dat kunnen wij, hè, staat er. Een paar versen verder, in hoofdstuk 3 is dat inmiddels. In vers 6, of vers 5 eigenlijk, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dat wil zeggen, het heeft niks te maken met onze persoonlijke aanleg of capaciteit of vooropleiding. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond namelijk. Niet der letter, want dat is het Oude Verbond, maar des Geestes. Want dat is het Nieuwe Verbond, want die geest is niemand anders dan de Heer Jezus Christus, zegt vers 17 van hetzelfde hoofdstuk. Wij zijn dienaren des geestes, dienaren van Christus namelijk. En dat betekent dat wij het woord van Christus zouden spreken, heel eenvoudig. En dat is waaruit onze overwinning bestaat. En dan moet eens kijken hoe eigenaardig dat dan hier uitgewerkt wordt in het begin van 2 Korinthe 3... We hebben al gezien dat het woord van Christus een goede reuk is in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan, namelijk in beide categorieën. En het wordt bevestigd in het gedeelte van hoofdstuk 3, waar Paulus zich vraagt of hij soms brieven nodig heeft van voorschrijving, daar ga ik nou maar niet op in, hè? Maar dat heeft iets te maken met, laten we maar zeggen, diploma's, hè? Van dat hij bevoegd is om bijbelstudie te geven of zo. Maar dan zegt Paulus in vers 2, gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. En wat gezegd moet worden is dat die gemeente van Korinthe tot vandaag de dag inderdaad bekend en zelfs spreekwoordelijk is. Die gemeente is een brief. Een brief is namelijk de uitdrukking of het zichtbaar wording van woord. Woord is dat wat in gedachten is, dat wat gesproken wordt desnoods. En wanneer je dat uitdrukt, zichtbaar maakt, dan ontstaat daar een brief. Dan wordt het opgeschreven. En het eigenaardige is dat Paulus zegt dat deze gemeente van Korinthe een brief is van hem. Of beter nog, een brief van Christus. Maar eerst zegt hij wel degelijk in vers 2, gijlieden zijt onze brief. Dat is een brief door Paulus geschreven. Die Korintiërs zijn een brief door Paulus geschreven. Hij zegt niet, jullie moeten een brief zijn door mij geschreven. Hij zegt, jullie zijn het. Daarom heb ik geen brief nodig. Geen gewone brief van aanbeveling. Hij zegt, jullie zijn die brief, zelf. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. En zelfs gepredikt nu, vandaag aan de dag hier. En er staat er, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. Dat wil zeggen, het is een brief van Paulus geschreven. Maar het is een brief die handelt over Christus. En daarom is het een brief van Christus. Een brief over Christus. En door onze dienst bereid, door Paulus' werk dus, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Het punt is dat hier niet gezegd wordt dat die Korintiërs zo'n brief moeten zijn, maar er wordt gezegd dat die Korintiërs dat zijn. Omdat ze het resultaat zijn van de prediking, de dienst, namelijk van de apostel Paulus. En hoe zijn die Korintiërs dan? Wat staat er dan in die brief? Wat weten wij van de Korintiërs? Durf bijna niet te zeggen, want dat zou als roddel uitgelegd worden. Maar die Korintiërs, die gemeente in Korinthe, is nog steeds de spreekwoordelijk meest vleeselijke gemeente die we in de Bijbel maar tegenkomen. Waarvan we alleen maar eigenlijk maar weten misstanden die er in de gemeente voorkomen. En bijna alles wat er gebeurde was verkeerd. En dat blijft zo tot het eind van de tweede Korinthebrief aan toe. En wat dat betreft is Paulus inderdaad een zeer teleurgesteld man. Lees de laatste hoofdstukken maar van die tweede Korinthebrief. Hoofdstukken lang klaagt Paulus zijn nood. Er is allemaal niks van terechtgekomen. Nee, maar daar gaat het nou juist om. Want het gaat er aan de ene kant om dat Paulus de prediking van het woord van God gedaan heeft, opdat inderdaad die Korintiërs tot geloof en tot aanvaarding van het woord zouden komen, en dus ook dat dat woord een uitwerking zou hebben in hun leven. En als u het zo beschouwt, dan moet gezegd worden dat zijn dienst over het algemeen een mislukking is. Dat is in ieder geval wat hij zelf zegt. Zeer teleurgesteld in die Korintiërs, een gemeente die hij zelf gesticht heeft, notabene, maar waarvan naar zijn normen zo weinig terechtgekomen is. En het punt is nou dat die gemeente van Korinthe illustreert die waarheid die Paulus hier in 2 Korinthe 2 naar voren brengt. Namelijk dat God hem in ieder geval altijd doet triomferen. Want hij heeft dat woord gepredikt en het resultaat van dat woord is inderdaad dat Christus of dat God verheerlijkt wordt. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. En nou moet ik er bij deze gelegenheid op wijzen dat die begrippen zalig worden en verloren gaan inderdaad gebruikt worden soms in verband met iemand gaat naar de hel, de koel des vuurs zal ik maar zeggen, of iemand gaat naar de hemel, om het dan maar heel zwart weer tegenover elkaar te stellen. Maar diezelfde termen worden wel degelijk ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gelovigen en andere gelovigen. Tussen hen namelijk die alleen maar behouden geworden zijn, maar zich er verder niks aan gelegen laten liggen. En aan de andere kant degene die wel degelijk hun zaligheid uitwerken. Dat wil zeggen, die hun weg met de Heer gaan. En die tot geestelijke wasdom komen en niet kinderen, jonge kinderen in Christus blijven, zoals 1 Korinthe 2 dat noemt. Kijk, daar gaat het om. En dan is zalig worden en verloren gaan de uitdrukking voor degene die wel verder gaan met het woord en degene die helemaal niet verder gaan met het woord. Voor laten we maar zeggen dode gelovigen, voor zover je dat zo dan mag uitdrukken. En het punt is nu dat deze gemeente hier in Korinthe deze waarheid illustreert. Dat hoewel die gemeente bestaat uit mensen die naar de hemel gaan, die een hemelsburgerschap ontvangen hebben, dat zij desondanks juist die boodschap met betrekking tot het hemelsburgerschap in Christus hebben afgewezen en geleefd hebben net als de wereld in het vlees en in de oude mens. Waardoor ze getuigd hebben, gedemonstreerd hebben, dat wat er ook gebeurt, als je je niet afhankelijk stelt van de Heer en als je niet leeft uit het woord van God, dat er dan sowieso niks van je leven terechtkomt. Ja, je komt misschien in de hemel. Maar daar gaat het nou even niet om. Want er zijn andere dingen die ook een rol spelen in de schrift. En dat is wat hier gezegd wordt. Die gemeente is een brief van Christus. Want deze gemeente illustreert ook wat er met een gelovige gebeurt als hij de rest van het woord van God afwijst. En Paulus heeft zelfs in een van deze brieven erop gewezen dat sommige van die gelovigen in Korinthe zelfs ontslapen waren omdat ze niet wensten te luisteren naar het woord van God. Ja, gestorven naar het vlees dus. Weggenomen. En hij zegt, sommigen zijn ziek onder u. Als resultaat van het afwijzen van het woord van God. Want dat is een normale uitwerking. Als je het woord van God afwijst, vind je geen rust. En ook al heb je dan misschien nieuw leven ontvangen in Christus, als je daar niet uit leeft, heeft het tijdens je leven hier op aarde geen enkele uitwerking. Dan blijf je een zogenaamde dode christen. Er komt er geen leven uit. Dat is het geloof wat dood is, waar de apostel Jacobus het bijvoorbeeld over heeft. Dan ben je wel behouden misschien, maar in de praktijk komt er van het leven niks terecht. Laat staan dat je de overwinning zou hebben, want iemand die het woord van God afwijst, hoe zou hij het woord van God kunnen spreken? En dat is waar het hier over gaat. En dan maak ik van daaruit nog even een vergelijking met wat Paulus in die tweede Timotheusbrief zei over zichzelf. Paulus beschouwde zijn leven immers als het lopen van een loopbaan, alsof het een wedstrijd was. Maar hij doet dat in verband met de prediking van het woord van God. Niet in verband met zijn dagelijkse omstandigheden. Je hoort Paulus nooit praten over zijn financiën of over zijn materiële noden of iets dergelijks. Je leest één keer dat Paulus aan het collecteren gegaan is, maar het was niet voor hemzelf, maar het was voor de andere gelovigen in Jeruzalem, voor behoeftige gelovigen daar. Maar dat speelt allemaal geen rol mee. En zelfs als Paulus vraagt om voorbeden voor zijn dienst, dan vraagt hij om voorbeden opdat Paulus in alle vrijmoedigheid zijn mond mocht opendoen om te spreken, niet het evangelie, maar het evangelie der verborgenheid. Dat wil zeggen, die boodschap die verband houdt met die verborgen Christus in de hemel nu. Die boodschap die predikt het hemels burgerschap wat elke gelovige vandaag aan de dag bezit. Die boodschap die zegt dat elke gelovige een burgerschap heeft en dus verplaatst is in de hemel. Dat is een mooie boodschap, vind ik. Maar er zijn mensen die vinden dat niet mooi, want ze zijn liever hier. Ik heb eens een Rotterdammer horen zeggen. Die zei, ja, we willen allemaal naar de hemel. We hebben geen haast. Hè? Hij hoefde niet zo nodig, dat kon later wel. En als je dan nou al begint te praten over dat we in de hemel zijn, dan vindt men dat eigenlijk zonde van het bestaan hier. En zo kun je het natuurlijk ook beschouwen. Maar goed, het gaat er toch om dat die boodschap gepredikt zou worden. Wat Paulus voorbeden voor vraagt, is dat hij die boodschap zou prediken. Zoek het maar na in de brieven van Paulus. De meeste brieven eindigt hij met een oproep tot gebed voor zijn dienst. Het gaat daarover, over deze dingen. Het staat er uitdrukkelijk bij. Spreken van het evangelie der verborgenheid waarvan hij een gezant was in een keten. Van die keten had hij geen last. Hij vroeg ook niet, bidden jullie dat mijn keten losgaat, want het maakte niks uit. Het ging hem erom dat wanneer gelovigen bij hem kwamen, en ze kwamen bij hem, dat hij dan vrijmoedig zou spreken over de positie die de gelovige heeft in Christus. Over dat wat God in deze tegenwoordige bedeling doet. En dat is echt meer dan alleen maar zondaren rechtvaardigen. Dat is echt waar. Dan gaan we maar weer terug. Want wat Paulus nou zegt, schrijft aan zijn zoon, namelijk aan zijn erfgenaam, aan Timotheus. Daar schrijft hij in de eerste plaats dat hij moet blijven in wat hij geleerd heeft in hoofdstuk 3, 2 Timotheus 3, vers 13 en 14. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt staat en waarvan uw verzekering gedaan is. Dat wil zeggen dat hij niet vast moet houden aan de traditie die hem was overgedragen, maar het was een traditie waarvan hem verzekering gedaan is. Dat wil zeggen, het was hem aangetoond door de schrift. Het was zeker gesteld vanuit het woord van God. En dat blijkt dan ook uit het volgende vers, want er staat... Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Het gaat erom dat die schriften ons wijs maken tot zaligheid door het geloof. Dat wil zeggen, wanneer we die schriften geloven. Geloof is in de Bijbel nog altijd geloof in het woord van God, in dat wat God gesproken heeft. En anders niks. En dan wordt er gezegd van de schrift in vers 16, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Niet een deel van de schrift, of het ene stuk is nuttig hiervoor en het andere stuk is nuttig daarvoor. Nee, hij zegt al de schrift is nuttig tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dat wil zeggen, de schrift onderwijst in de rechtvaardigheid, in dingen die recht zijn. En dan staat er, opdat de mens Gods, niet opdat de mens, maar opdat de mens Gods. De mens die uit God geboren is. Omdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Waarmee ik maar weer wil zeggen dat als je volmaakt wilt zijn toegerust in het werk van de Heer, kan dat alleen door het onderricht in en door het bestuderen van het woord van God. En anders heb je er niks bij nodig. Dat is wat hier staat. Als je de schrift kent, ben je tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En als er dan nog werk is waar je dan nog niet voor bent toegerust, dan betekent dat gewoon dat dat dus geen goed werk is. En dan kun je het ook maar beter laten. Eenvoudig hoor. En ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Let wel dat hij hier de Heer zelf als getuige aanhaalt. De Heer namelijk die de levende en doden, heb ik al gezegd hè, die de levende en doden zal oordelen. Er staat niet op de jongste dag, maar in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen wanneer hij in zijn koninkrijk verschijnt. Dat is de normale betekenis van de term. Want nu is hij verborgen. En het woord wat wij spreken handelt over een verborgen Christus. Maar hij zal ooit verschijnen in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen zal ooit geopenbaard worden. Het verborgen koninkrijk zal ooit vertoond, geopenbaard worden, namelijk het zal verschijnen. En wanneer die koning dan verschijnt bij zijn wederkomst, dan staat er, zal hij levende en doden oordelen op verschillende wijzen. Maar daar gaat het nou even allemaal niet om. Het gaat erom dat dit in vooruitzicht gesteld wordt. Let wel, je merkt misschien niks van het ingrijpen van de Heer in je leven nu, maar het neemt niet weg dat hij wel degelijk ooit rekenschap zal vragen. Precies zoals in 2 Korinthe 5 gezegd werd, dat gelovigen zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Hè? En in verband daarmee zegt Paulus dan het volgende vers, dat is dan 2 Timotheus 4 vers 2, predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en eer. Let wel, ook dat wederleg, bestraf, vermaan, dat heeft te maken met het prediken van het woord van God. Dat zei namelijk vers 16 van het voorgaande hoofdstuk immers. Alle schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing enzovoorts. En vandaar predik dat woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, gelegen of ongelegen, heeft een nieuwe vertaling geloof ik, hè? Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en eer. Waarom? Omdat het zo goed is voor de mensen die je vermaant? Nee hoor, maar omdat het nou een keer je taak is. Omdat het gaat om de verheerlijking van God en om het spreken van het woord van God, dat is alles. En dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn als je merkt dat het niks uithaalt. Het haalt altijd wat uit. Omdat God door het spreken van zijn woord tot zijn doel komt. En dan staat er, tot Timotheus gezegd wordt, predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk. En waarom moet hij dat doen? Nou, als ik het met eigen woorden zeg, omdat hij vermoedelijk alleen zal overblijven. Want er staat namelijk in vers 3, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van een gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Zo doe je dat, hè? Dan sticht je gewoon een eigen school of universiteit of weet ik veel. En bepaal zelf wat daar onderwezen wordt. En dan krijg je daaruit leraren terug die je precies vertellen wat je al wist. En dat was precies de bedoeling. En dan word je weer bekrachtigd, hè? Word je weer bevestigd in dat wat je al lang wist. En wat je die mensen eerst zelf hebt zitten vertellen. Gebeurt wel hoor, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik kom ook wel eens in plaatsen dat me van tevoren gevraagd wordt of ik alsjeblieft niet daar en daarover, maar wel daar en daarover wil spreken. En dat is niet omdat ze dat nog niet weten, maar dat is juist omdat ze het al wel weten. Ik wil alleen maar bevestigd worden in wat men al weet. Bang is om dat nieuws te horen uit het woord van God, want het stelt de mens voor een keus. En dat is wat hier gezegd wordt. Zij zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Opgaderen, ik begrijp nooit zo goed hoe het gaat, maar dat betekent dat ze ze hier en daar vandaan halen. Hè? In ieder geval, de gezonde leer verdragen zij niet, staat er. Die kunnen ze niet tegen. En daarom, omdat ze nou een keer wel een leer moeten hebben, zoeken ze iemand die een andere leer predikt en die wordt dan verwelkomd. Die wordt opgegaderd, heet dat. Hè? Die komt dan waarschijnlijk in de sprekerslijst te staan of zo. Er staat, en ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Let wel, het gaat niet over mensen die ongelovig zijn in de zin van dat ze voor eeuwig verloren zijn. Het gaat om gelovigen, leden van de gemeente, leden van het lichaam van Christus, die niet openstaan voor het woord van God en dus andere leraren zich verzamelen. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Dat wil zeggen, ze zijn ooit wel met hun gehoor naar de waarheid toegekeerd geweest. Ze hebben misschien iets gemeerd over het verzoeningswerk van de Heer Jezus in verband met het kruis of zo. Maar daarna hebben ze zich van die waarheid afgewend. En de waarheid is niks anders dan Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar ze wenden zich van de waarheid en het leven af en zullen zich keren tot fabelen. Want ze wenden zich van de waarheid en daarmee van het woord van God en dus van het leven af. En ze keren zich tot andere woorden, maar die woorden worden netjes genoemd fabelen. Maar ja, het wordt van de kansel geleerd, hè? Dat is wat hier tenminste staat. Men verzamelt zich leraren die hun onderwijzen in sprookjes. Maar gij, Timotheus, wees wakker in alles, leid verdrukkingen. Dat is, schijnt er meteen bij te moeten, hè? Wees wakker in alles, leid verdrukkingen. Waarom moet een gelovige wakker zijn? Om verdrukkingen te kunnen leiden. Zo ligt het ongeveer, hè? Als hij wakker is, als hij attent is, als hij het woord van God bedient, dat is de consequentie, leid verdrukkingen. En dan, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dus dat betekent zoveel als gewoon doorgaan. Want het gaat niet om of anderen het geloven, het gaat erom of jij je plicht doet. Het gaat erom dat u je plicht doet. Gewoon spreekt over de dingen die je hebt geleerd uit het woord van God. Zonder aarzeling, in alle vrijmoedigheid. Dat het moeilijk is, dat wist Paulus ook. Dat daar gebed voor nodig is, dat een leven in gemeenschap met de Heer voor nodig is. Ja, vanzelfsprekend, anders lukt het je ook absoluut niet. Maar in ieder geval is het zo dat de Heer daarin de overwinning geeft. Dat is in ieder geval in overeenstemming met de wil van de Heer. Dat het woord van God gesproken wordt, ook als het ongelegen komt. Want de Heer komt het altijd gelegen. En dan switcht Paulus van Timotheus naar zichzelf, want hij zegt dit tot zijn opvolger. Hij noemt hem dan ook zijn zoon. En nadat hij hem deze opdracht heeft meegegeven in deze laatste brief aan Timotheus, spreekt Paulus nog even over zichzelf en zegt in vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En hij zegt dan terugkijkend op zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. Dat wil zeggen, het is gebeurd. En dan komt die merkwaardige uitspraak erachteraan, ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. Let wel, dat is niet een wandel, maar dat was die loop van de wedloop, de wedstrijd dus. De strijd om als eerste over de streep te komen. Hè? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. En het punt is dat, dit is een drievoudig parallelisme, dat wil zeggen die goede strijd strijden is hetzelfde als de loop beëindigen. De rit uitlopen, zal ik maar zeggen. En die twee dingen samen, die wedstrijd, die zijn weer gelijk aan het behouden van het geloof. En dat betekent niet dat Paulus ten prooi was aan twijfel of zoiets. Sommigen leggen dat zo uit. Hè? Ze zeggen, zie je wel, dat je moet strijden om te geloven. Dat is moeilijk, hè? Er zijn mensen die hebben laatst ontdekt dat geloven is een werkwoord. En sinds ze dat weten, worden ze er zo moe van. Maar geloven is wel een werkwoord, maar geloven is geen werk. Geloven is juist het tegenovergestelde van werken, hè? Maar hoe dan ook, er staat, ik heb het geloof behouden. De strijd van Paulus was niet om tot geloof te komen, maar om geloof te houden. Want wat is geloof? Geloof is immers het vertrouwen in het woord van God. Geloof is het zich afhankelijk stellen van dat wat God gesproken heeft. En geloof komt dus tot uitdrukking in het spreken van dat wat God gesproken heeft. In het spreken van het woord van God. De strijd in het leven van Paulus was de strijd waarvoor hij bad terwijl hij in de gevangenis zat in Rome. De strijd om te spreken over de verborgenheid van Christus. Over die situatie die we tot vandaag aan de dag nog kennen, waarbij wij zegeningen ontvangen van God, maar het zijn zegeningen die primair verband houden met geestelijke, met eeuwige, namelijk met onzienlijke dingen. Daar gaat het om. En zegeningen die je in feite alleen kunt ontvangen wanneer je eerst je oude aardse leven inderdaad hebt opgegeven en van verklaard hebt dat het gestorven en begraven is met Christus. En daarna gaan we verder met de opstanding en het resultaat daarvan. Maar dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Dat zijn strijd eruit bestond om het geloof te behouden. Dat wil zeggen om het woord van God vast te houden en dat te spreken. En daar heeft hij zijn leven lang moeite mee gehad. En ik begrijp het ook best. Want wat we van Paulus lezen is dat hij aan het eind van zijn leven helemaal zonder aanhang is. Zal ik maar zeggen, helemaal alleen zit in een huis. En de rest van dit hoofdstuk, ik heb er geen tijd voor, maar dan zegt hij, Demas heeft mij verlaten en Lucas was alleen nog met hem, maar goed, er waren allemaal mensen die hem in de steek hadden gelaten en daar zat hij maar alleen. Hij kon geen kant meer op, in de gemeente was hij al niet welkom, maar bovendien zat hij inmiddels al gevangen in zijn eigen huis. Maar hij kon nergens meer heen en het punt is dus dat deze man een teruggang in zijn leven heeft moeten meemaken, een achteruitgang alleen omdat hij het woord van God predikte. En de overwinning voor Paulus is dat hij het woord is blijven prediken, ondanks dat hij zijn leven eindigde in de gevangenis, een aardse loopbaan en misschien wel in de arena. Dat weten we niet zeker natuurlijk, omdat de schrift ons dat niet zelf zegt. Maar gaat er maar om dat we zien waaruit de overwinning bestaat. De overwinning was niet dat aan het begin van Paulus' loopbaan de gevangenisdeuren voor hem opengingen, dat de ketenen van zijn handen afvielen. De overwinning was dat hij aan het eind van zijn leven in de gevangenis en in ketenen nog steeds het woord van God bracht. En ik ken er genoeg die hun carrière begonnen met het spreken van het woord van God en die hun carrière eindigden met te zwijgen over het woord van God. Nadrukkelijk. En dat is de waarschuwing waar het om gaat, dat wij zouden vasthouden aan dat woord in verband met de Christus nu. Want staat er, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de kroon van de vaardigheid voor het recht. Want het recht is een juridische aangelegenheid en dat spreekt dus over de positie, de juridische positie ook, van de gelovigen in Christus, gerechtvaardigd voor God en zittend aan zijn rechterhand. Die boodschap, daar gaat het om. En Paulus zegt, voorts is mij weggelegd de kroon der vaardigheid voor het recht. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, want hij zal rechten en richten ooit, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Want waar het om gaat is dat we nu leven in de tijd waarin Christus verborgen is en zelfs in het verborgen werkt. Maar dat wij dat prediken uitziende naar het moment waarop deze verborgen Christus zich zal openbaren in heerlijkheid. En dat hij inderdaad zal verschijnen voor ons. In de eerste plaats natuurlijk, maar ook zal verschijnen in de wereld. Vandaar, wij hebben zijn verschijning lief. Dat betekent niet dat we hem nu hier zien verschijnen, maar dat betekent dat we hem nu niet zien. Maar dat we uitzien naar zijn verschijning in de toekomst. En dat we dus weten dat aardse zegeningen te krijgen zijn voor de gelovigen in die dagen. Maar dat de hemelse en geestelijke zegeningen in hoogste zin van het woord bestemd zijn voor degenen die vandaag aan de dag tot geloof komen. Voor ons dus. En daarom spreken wij daarover. Over het woord van God wat ons leven gaf. Wat ons leven onderhoudt en voedt en wat ons openbaart. Wie Christus is. En wat ons doet vergeten wie wij zelf waren. Amen.